wel open, toch? Of loop ik gewoon...
Zeker.
Zeker.
Ja, we nemen onze podcast op. Maar,
maar daar kunnen we heel makkelijk even wachten.
Ja, helemaal geen probleem. Dag allemaal, welkom bij de derde aflevering van de Over het Water podcast. Ik zit hier wederom in Boekhandel Over het Water. Mijn naam is Joost Baars. En tegenover mij zit Lot Doesen. Hallo Lot.
Hallo Joost.
We zijn toe aan de derde podcast.
Het wordt al bijna een gewoonte.
Het wordt bijna een gewoonte. Ik heb ook niet meer mijn bijgeloof aantekeningen bij me.
Gaat het dan wel goed?
Ja, dat gaan we merken. Dat weten we niet van tevoren. Maar het fijne van deze podcast is wel dat de eerste klap altijd goed is.
Gelukkig.
Want iemand heeft gekookt. In dit geval ben jij dat.
Klopt.
Ja, en dan moet je me even vertellen wat het is.
Ja.
Wat je me hiervoor gaat zetten.
Ja.
En uit welk kookboek je dat hebt.
Precies. Het komt uit één bakblik van Ed Kimber.
Ed met twee D's.
Met twee D's. En ik zei tegen iemand, ik weet eigenlijk niet eens of Ed een man of een vrouw is.
Ja.
Toen zei diegene, keek achterop en die zei, nou, het is Ed the boy who bakes. Dus ik neem aan dat het een man is. Dus, dus daar ga ik nu maar van uit.
Het is wel een mooi roze boek.
Het is een mooi roze boek. Ik vind het er ongelooflijk aantrekkelijk uitzien.
Ja.
Met een soort millionaire shortbread-achtig recept bovenaan een foto. Met heel veel chocola en zout.
Ja.
Zoet en simpel is de ondertitel. Cakestaarten, bars en broodjes.
Bars.
Bars.
Wat zijn bars?
Repen.
Oh, bars. Oh ja.
Ik was geïnteresseerd hierin omdat mijn oven te klein is voor de recepten van de makkelijke bakplaat. Van de groene bakplaat en al die andere boeken van de bakplaat. Dus ik dacht, misschien kan ik wel iets in een bakblik maken.
Het is ook een kleiner boek.
Het is een klein... Nou, het formaat van het boek is denk ik ongeveer gelijk.
Denk je?
Maar er staan dus alleen maar zoetige dingen in. Dit heb ik gemaakt. Koekrepen met tahin en chocolade.
Ja.
Dit is dus een bal. Ja. Dat denk ik. Ik heb er blokjes van gesneden.
Ja,
ik zou zeggen, neem er één en proef. Ze zien er goudbruin uit. Zoals het recept ook voorschreef. Op het plaatje bij het recept zitten er dan nog zoutvlokken op. Dat staat niet in het recept dat nog moet.
Oh, en heb je het gedaan? Oh, ja.
Ik heb de zoutvlokken erin gedaan, want dat stond in het
recept. Want ik vind dat namelijk ik vond het even heel jammer van, oh, heb je de zoutvlokken erin?
Ja, er zitten wel zoutvlokken in, maar die zitten in het deeg. En het recept heeft hele mooie, glinsterende chocoladeblokjes.
Jezus.
Nou, die zijn bij mij gewoon dof.
Wat lekker.
Wat proef je?
Iets heel lekkers. En ik heb die sensatie die je soms hebt als je zeg maar heel goed gekookt hebt, is dat het net echt smaakt.
Mm-hmm.
Zeg maar dat het... dan moet ik altijd denken aan een van mijn favoriete essays van mijn favoriete dichter Robert Greeley. Dat is mijn favoriete essay omdat het een favoriete titel heeft. Dat is, was that a real poem or did you just make it up yourself? En dat is heel grappig, omdat het zegt iets over hoe je iets ervaart als het heel lekker is. Namelijk alsof het er altijd al is geweest.
Ja, precies, precies.
En dat heb ik nu.
Nou, dat is een zeer goed teken.
Ja.
Nou, ik heb het al voorgeproefd. Dus ik kan terwijl jij je mond leeg eet even vertellen hierover. Want ik vind het dus ook heel lekker, maar het is zo anders dan ik had verwacht.
Oh.
Dat ik ergens een soort van teleurstelling ook voelde. Oh. Omdat ik een hele andere verwachting had.
Ja, maar dat is met alle de beste gedichten die je schrijft, die gaan zo.
Ja, maar ik ben geen dichter. En B, wat het dus moet zijn, koekrepen met tahin en chocola. Ik had me ongelooflijk verheugd op de smaak van tahin.
Ja, die proef ik inderdaad niet. Maar
nee.
Ik kan je op zich vertellen dat dat wat mij betreft
niet zo erg is.
Een pluspunt is.
Degene die dit voorproefde, die zei, dit is chocoladetaart. En toen dacht ik, ja, dit is chocoladetaart. Maar ik was dus niet in de verwachting chocoladetaart pakken.
Ja.
Dus ik dacht, ik ga het nog een keer maken. En dan ga ik minstens de helft van de chocola weglaten.
Ja.
En ik denk dat ik wat meer tahin ga toevoegen. Zal ik het niet meer aan jou geven, goed?
Nou, ik vind het niet zo erg hoor, tahin. Maar als ik moet kiezen tussen chocola en tahin, dan weet ik wel wat ik neem.
En wat ik er dus ook... Dus ja, ik vind het ook heel lekker, zeg ik nog maar een keertje. Maar wat ik er dus speciaal voor heb gemaakt is bruine boter. Dus dat je boter helemaal zo laat bruisen totdat het zo heel notig en bruin wordt. En de vaste delen zo een beetje verbrand aan de bodem liggen. Wat je gewoon eigenlijk wil opdrinken als het klaar is, omdat het zo lekker ruikt en zo lekker smaakt. En dat proef ik dus ook niet.
Nee.
En dat vind ik eigenlijk heel jammer.
Ja.
Volgens mij is de constatering, het is een ontzettend leuk kookboek. Maar misschien moet je zelf een beetje aan de recepten sleutelen.
Ja.
Dus uit één bakblik van Ed Kimber. Dus.
Ja.
Dat.
Nou.
Verder.
Ik heb even geen bruggetje.
Heb je geen bruggetje? Nou, ik wel.
Oh, kijk.
De voorproever van deze taart had mij ook het artikel aangeraden naar aanleiding waarvan ik dacht, oh, hier gaan we het over hebben vandaag.
Ja.
Moritz zei mij, oh, er stond een heel leuk artikel in Trouw over boekenbal. Bijlage Tijdgeest, van zaterdag 9 april.
Ja.
Er staat een essay in van Maartje Wortel. En dat essay heet Wie schrijft heeft de wereld nodig? Het is een heel lezenswaardig essay. Ik vind dat Maartje Wortel steeds beter gaat schrijven. Alsmaar beter eigenlijk. Ik heb met heel veel plezier het gelezen. Het gaat over wij als mens, maar vooral ook de schrijver als schrijver, de corona-periode is doorgekomen met het doen wat schrijvers eigenlijk altijd al doen, namelijk binnen zitten in hun eentje. Eigenlijk is haar constatering dat, dat daaruit blijkt dat je de wereld nodig hebt. Want er ontbreekt toch iets als je als schrijver binnen moet zitten in je eentje. Namelijk escapisme. En zij heeft aan het eind een hele interessante constatering die ik zo meteen zal zeggen. Want ze benoemt iets in het essay waarvan ik dacht, ja, en dit is waarom ik geen Nederlandse literatuur meer wil lezen. En ik dacht, volgens mij moeten wij dit samen eens gaan onderzoeken waarom ik dat nou eigenlijk niet wil. Maar een van de dingen die zij schrijft is, er was een generatie schrijvers, die over kleine onderwerpen schreef, dicht bij huis, over persoonlijke problemen, moeders, vaders, weilanden, koeien, en via die weg uiteraard iets zei over de wereld van nu. Het is onzinnig te stellen dat mijn generatie autofictie schrijft natuurlijk. Natuurlijk wil elke schrijver iets groters vertellen, maar de manier van kijken zit misschien vooral in het kleine gebaar, details, mensen die elkaar niet kunnen bereiken, verloren zielen, zoektochten naar identiteit. Ik vind haar omschrijving van wat haar generatie schrijvers doet heel mooi. Heel positief of neutraal misschien.
Ja.
En ik dacht, maar het legt wel het legt op een positieve manier de vinger op de zere plek. Ja. Waarom wil ik eigenlijk van al die boeken die uitkomen, waarom wil ik die nou allemaal niet lezen? Dus ik denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis van mijn seksualiteit. Wat je van bloed weet, van Philip Huff. Ik ga leven, van Lale Gül. Het aanbidden van Louis Klaus, van Valentijn Hogenkamp. Nou, ik kan denk ik nog wel 6 titels opnoemen die de afgelopen 2 jaar zijn uitgekomen, waarvan ik steeds denk, ik weet niet of ik dat, ik wil het gewoon niet lezen.
Mm.
En ik vind dat heel stom van mezelf, omdat ik denk, steeds denk, het gaat niet om het verhaal, het gaat om hoe je het opschrijft. Mm. Overigens, ook bijvoorbeeld de boeken van Marieke Lucas Reineveld. Mm. Waar zij natuurlijk ook, waar Maartje Wortel ook duidelijk aan alludeert met het weiland en de koeien.
Zeker, ja.
En ik. Dus ik vind het ook stom van mezelf. En ik probeer hem. Dus ik ben. Sinds dat ik dat essay gelezen heb, probeer ik te bedenken. Waarom wil ik dit nou eigenlijk niet?
Hmm. En heb je een antwoord?
Nee, nou, ik kom er dus niet helemaal uit, omdat ik de hele tijd denk, hè, als je precies wat Maartje Wortel zegt, als je autofictie zegt, dan plaats je het in een hokje waarvan ik ook niet vind dat het erin hoort. Als je zegt, iemand schrijft autofictie, dan maak je het heel particulier of zo.
Nou, wat mij interesseert aan het... Ik weet niet of dat relevant is voor je verhaal, hoor. Maar ik gooi het maar gewoon in. Maar ik vind de ontwikkeling van het begrip autofictie in de Nederlandse literatuur een heel interessant en merkwaardig fenomeen.
Mm-hmm.
Kijk, ik zou zeggen dat, dat autofictie als term is niet synoniem aan autobiografische boeken. In ware autofictie wordt dat hele vertellende subject dat vertelt over dit heb ik meegemaakt, wordt ook in vraag gesteld juist. En daardoor wordt het een groter verhaal, omdat je niet echt weet of dit nou allemaal werkelijk zo gebeurd is. En op de een of andere manier is autofictie ineens gewoon geworden wat ook... Ja, gewoon de avonden is of zo. Gewoon een autobiografische roman. Ja, dat was er al. Dat is wel, dan heb je het woord autofictie niet voor nodig. Ik mis die niet bij jou, maar bij schrijvers van wat nu dan autofictie heet in Nederland. Een soort die kritische distantie tegenover het eigen vertellende subject.
Maar ik denk, jij neemt denk ik autofictie krapper dan ik. Want ik zou zeggen dat ook. Mijn lieve gunsteling en De avond is ongemak ook allebei autofictie zijn.
Ja.
En bij zeker bij Mijn lieve gunsteling, die ik overigens wel voor een groot deel gelezen heb, is er natuurlijk wel degelijk een... Wordt er iets gedaan met de vertelinstantie?
Ja.
Dus kan je dat op jouw manier denk ik zeker wel autofictie noemen.
Ja.
En dus daarom ben ik het aan het onderzoeken. Want ik denk de hele tijd, waarom wil ik het nou niet lezen? Waar heeft het nou mee te maken? Denk ik nou dat mensen iets een therapeutische sessie aan het doen zijn? Nee, dat denk ik echt niet.
Mm-hmm.
Ik denk ook echt niet dat deze hele generatie... wat Maartje Wortel dan een generatie noemt, deze schrijvers allemaal alleen maar soort therapeutische boeken aan het schrijven zijn. Dus ik ben zoekend naar waar, en ik geloof dat het iets te maken heeft met 2 dingen. Het eerste, of eigenlijk het belangrijkste ding, is het gaat heel vaak over 1 periode in het leven, namelijk zeg maar de volwassenwording.
Ja.
Wat best interessant is, maar je op een gegeven moment toch ook wel gelezen hebt, denk ik. En ik dacht nog iets anders. Mm-hmm. En dat is, het is vaak zo onderwerpgericht. Dus het verhaal van de jeugd, dat is wat er centraal staat. In plaats van dat het onderdeel uitmaakt van iets groters, een soort... Of er meerdere manieren zijn waarop je boek kunt lezen. Dus je zou je kunnen voorstellen... Ik heb een keer een heel mooi boek gelezen van China Mayerville. Dat heet The Census Taker. Dat gaat over een jongetje in een soort dystopische wereld. Mm-hmm. Ik zeg maar, als je je er iets bij moet voorstellen... moet je een soort mosgroenige, grijzige wereld voorstellen waar bijna niets is.
Ja.
En dat jongetje groeit op bij een vader en een moeder. En die moeder is op een gegeven moment weg. En het jongetje denkt dat zijn vader zijn moeder heeft vermoord.
Oh, dit klinkt goed.
En hij weet, maar hij weet dat eigenlijk niet zeker.
Oh, dit moet je zo even voor me opschrijven. Dit klinkt als een boek dat ik wil lezen.
Ja, het is heel mooi, het is heel dun. Het gaat eigenlijk ook over een jongetje dat aan het opgroeien is. Maar door de wereld en door de setting en door de heel veel kleine dingetjes die hij erbij haalt, is dat niet alleen het onderwerp.
Ja.
En ik geloof dat ik het gevoel heb dat heel veel van die boeken die in Nederland uitkomen op dit moment of de afgelopen 2 jaar, dat die zo erg gefocust worden op het onderwerp.
Ja.
En dat dat onderwerp is lijden aan de jeugd, zou je kunnen zeggen. Zou ik het maar samenvatten? Ik chargeer en ik generaliseer.
Ja, en ik zit een beetje te zoeken naar... want het fenomeen dat nieuwe schrijvers beginnen met een boek over hun jeugd, dat is van alle tijden.
Vooral in Nederland.
Misschien, ja, dat weet ik niet. Dat zou zomaar kunnen. Maar er is nog iets... Ik gooi weer gewoon een theorietje op tafel.
Ja,
en dan moet je maar gewoon zeggen wat je... Wat ik merk, ook in gesprekken met collega-dichters bijvoorbeeld, noem geen namen en ook geen namen van uitgevers, maar dat uitgevers meer en meer geneigd zijn om, als je een boek of een dichtbundel voorstelt, om te zeggen, oké, maar welk verhaal wil je nou eigenlijk vertellen? En ik heb altijd het gevoel dat dat een soort van vraag is die deels in de marketing, uit de marketing komt. Want als je namelijk een heel duidelijk verhaal kan vertellen, dan kun je ook heel duidelijk aan een media-instantie zeggen, hierom moet je hier aandacht aan besteden, want dat is dit verhaal. Wacht even hoor, maak hem even af. En je kunt volgens mij de focus leggen op jeugd en gaan kijken en een soort onderzoekende houding aannemen. En dan kan er van alles aanvliegen. In iedere onderzoekende blik kan van alles aanvliegen. Die niet per se een reflectie is op het verhaal zelf dat verteld wordt. Terwijl als je begint met, je moet wel een duidelijk verhaal hebben. Dan wordt de jeugd waar je over schrijft ook meteen zijn eigen verhaal. En dan wordt het dus het lijden aan de jeugd. Een herhaling van het verhaal dat er al is.
Maar ja, ik denk wel dat je dan heel veel aan blaming the publisher doet.
Okay.
Waar ik niet zo heel erg op, waar ik zeg maar, ik wil volgende podcast graag ook een blaming the publisher doen.
Ja, het is niet zo duur dat ik...
Maar ik denk dat het misschien wel zo is dat de uitgever dit soort verhalen kiest.
Hmm.
Maar ik denk ook dat het heel erg de schrijvers zelf zijn die dit willen vertellen. En Maartje Wortel zegt daarover dat haar generatie schrijvers van buiten naar binnen werken. En dat er een soort stroming, denk ik. Ik zal straks. Het is een uit context getrokken zinnetje, want ik wil straks het einde van haar verhaal nog even vertellen. Maar dat er een soort stroming is om de hele tijd, zeg maar, of een soort paradigma was of is, om heel erg te denken dat het juist heel erg naar binnen moet en naar dat private, dat individuele. Dat heel erg gebalde in de individuele ervaring.
Hmm.
En ik weet niet of dat per se van uitgevers komt. Ik denk dat dat ook elkaar beïnvloedt. Maartje Wortel zegt ook eigenlijk, je werkt altijd in een omveld van andere schrijvers met wie je bevriend bent.
Ja, maar zo bedoelde ik het ook. Het zit heel erg in de... Het vertel je verhaal zit heel erg gewoon in de manier waarop we nu met cultuur omgaan. Mensen vertellen de hele tijd hun eigen verhaal.
Ja.
In alle lagen zit dat.
En ik ben het met je eens dat die marketing, daar zit hem heel erg in dat ik dus als ik boeken krijg aangeboden, of als ik de achterkant van een boek lees, of als ik een interview met een schrijver lees, dat het inderdaad ook alleen maar over dat persoonlijke verhaal gaat. En ik dus als lezer die misschien een boek wil oppakken niet het idee krijgt dat ik ook nog iets anders aangeboden krijg in het boek. Of dat dan, Marieke Lucas Reineveld weet je natuurlijk dat hij wel heel erg bezig is met stijl. La Ligule, of je ervan houdt of niet, die doet ook iets met stijl.
Zeker, ja.
En toen dacht ik, misschien heeft het ook nog te maken met... En dan komen we misschien toch weer bij wat jij zei over die autofictie, met de manier waarop het verhaal wordt vormgegeven. Dus de keuzes die je maakt om de setting weer te geven, om het perspectief te vertellen. Hmm. Ik zat namelijk ook nog te denken aan bijvoorbeeld Manon Uphoff en Bibi Dumontac, die allebei verhalen hebben geschreven over een hele persoonlijke ervaring. Mm-hmm. Die ook het heel erg in stijl hebben gezocht. Mm-hmm. En misschien ben ik op zoek, ben ik eigenlijk behoeftiger aan twee dingen. Mm-hmm. Eén, minder dat persoonlijke lijden. En twee, meer een setting die buiten de Hollandse luchten, oneindige rivieren. Hmm. En dat de koeien en de weilanden is.
Ja.
Of en een manier van vertellen die misschien wat... die wat experimenteler is of spannender, ja, of zo. We hebben bijvoorbeeld als je... Want ik heb natuurlijk... Om ook nog een Nederlandse schrijver te noemen... die ik wel heel graag lees. Hmm. Rob van Essen.
Ja.
Die heeft een boek geschreven waarover een boekhandelaar ooit tegen mij zei... Oh, is een boek over zijn moeder, De Goede Zoon. Wat je zou kunnen lezen als een boek van een zoon over zijn moeder... maar wat eigenlijk over zoveel meer gaat... en tegelijkertijd over zoveel minder. Het is eigenlijk tegelijkertijd een heel groot en een heel klein verhaal...
Hmm.
dat totaal uit de bocht vliegt... en toch heel beheerst is. En uiteindelijk, als je mij vraagt, gaat om één seconde waarin iemand een verhaalidee krijgt op een bepaald moment in zijn leven. Namelijk als hij een boodschap heeft gedaan bij de Albert Heijn en op de tramhalte staat. En van daaruit een soort van prachtig een nieuw ander universum neerzet. In een soort kaleidoscopisch verhaal bijna. Mm-hmm. En... daar word ik heel gelukkig van. Dat wil ik eigenlijk meer. Want dan kan je zeggen, ja, het gaat over een man die... Ja, het gaat over een zelfrijdende auto die echt alles doet wat de berijder wil. Mm-hmm. Of wenst.
Mm-hmm.
En het gaat over, voor mij gaat het heel erg over... hoe mensen aankijken tegen kunstmatige intelligentie.
Maar ik snap wat je bedoelt, denk ik. Als ik het... Mag ik het proberen in mijn... Ik trek het dan gewoon een beetje naar me toe.
Ja.
En dan ben ik benieuwd of je daar ook zo naar kijkt. Want er is iets wat ik aan het begin van dit gesprek zei. Wat hier heel erg over gaat. Want het heel erg gaat over hoe ik jou nu allerlei dingen hoor vertellen over hoe je dat boek gelezen hebt. Het gaat ook heel erg over hoe je zit stralen nu.
Ja.
Dat is echt, je merkt echt, er komt een ander soort gloed uit je gezicht. En het heeft volgens mij heel erg te maken dat Rob van Essen dus voor jou iets gemaakt heeft... waar niet alleen dingen in worden, dingen van hem in worden uitgedrukt... maar waar dingen naartoe kunnen komen.
Ja.
Een goed idee of een goed gemaakt kunstwerk is ook een soort lege plek... dat als een spons is... Waarin allerlei dingen zich kunnen presenteren met zeggen... hé, hier ben ik. En daardoor kan het ook voor iedereen iets anders zijn.
Ja.
Dus waarschijnlijk als ik De Goede Zoon lees, dan lees ik iets anders. Dan denk ik, nee, voor mij ging het daarover. En
ja.
Ik denk als ik het normatief zou zeggen... zou dat voor mij een teken zijn van goede literatuur. Maar op zijn minst... Maar ik wil ook best wel in mijn hoofd... ruimte houden voor gewoon literatuur die iets uitdrukt. Prima. Maar op zijn minst is het dan een modus van literatuur waar jij, maar waar ik ook blijer van word. En,
ja,
dat kan dan nog, en dat kan tegelijkertijd nog steeds gewoon een uitdrukking zijn van een auteur. Dus dat hele,
ja,
we hoeven die hele autofictie helemaal niet weg te gooien.
Precies. Ja. Maar ik heb dus... Maartje Wortel is eigenlijk, heeft mij heel hoopvol gestemd.
Ja.
Omdat zij zegt aan het eind... ze vertelt dat ze lesgeeft op de Rietveld. En dat ze heeft gezien dat haar studenten de afgelopen jaren... tijdens corona op een andere manier zijn gaan schrijven. Het mooie daaraan is dat er met deze studenten een nieuwe generatie schrijvers opstaat die de blik paradoxaal genoeg meer naar buiten heeft gericht. Ze hebben de buitenwereld hard nodig en ze weten het. Ze werken niet van buiten naar binnen, maar waren genoodzaakt van binnen naar buiten te werken. Het levert eerlijke, zorgelijke, kritische, geëngageerde verhalen op. En dan zegt ze, de nieuwe generatie schrijft over tijden die niet bestaan, vaak vanuit een collectieve stem, over dorpen en mensen die niet bestaan, waarmee ik bedoel, je kunt het niet googlen, om daarmee iets te zeggen over het nu. Ze durven vaak via een groter gebaar hun mening te verkondigen, en dit doen ze via fantasy, science fiction, parallele universums, waarin dingen goed komen of juist misgaan. Nou, ik... Ik vind dat een hoopvolle gedachte, wij in de komende 2 jaar misschien wel, of 5 jaar misschien wel, boeken gaan lezen die meer die kant op gaan.
Ja, ik ook. Ik denk wel dat we daarover moeten leren praten.
Je bedoelt in de media?
Ja, dat is heel belangrijk, denk ik. Ja. Want voor je het weet heb je een nieuwe golf van geëngageerde literatuur en dan is het toch ook weer een maar wordt het zo gezien en is het toch ook weer gewoon de uitdrukking van, wordt het alleen maar gezien als de uitdrukking van een schrijver en niet als een plaats waar ideeën naartoe kunnen komen.
Ja, maar en jij bekijkt het vanuit, jij bekijkt het, snap ik ook heel goed, vanuit het veld.
Ja.
En ik bekijk het voor mijzelf als lezer.
Mm-hmm.
En ik denk dan... als ik maar dat boek mag lezen.
Ja, sure, tuurlijk.
En als ik daar maar zin in krijg. Ja. Want jij zei tegen mij... waarom heb je de Koerier van Maputo hier ook neergelegd?
Mm-hmm.
Ik merk dus dat ik steeds minder zin heb om romans te lezen. Omdat ik vind dat als ik... omdat ik merk dat als ik iets wil lezen over... de ervaring van mensen... dat daar zoveel goede non-fictie over geschreven wordt...
Mm-hmm.
dat ik dat... En waar dus wel die ruimte is om voor meer van buiten. Want de Koerier van Maputo gaat over één man, maar gaat tegelijkertijd over filosofische ideeën, politieke idealen, maatschappelijke situaties. En is ook nog eens ongelooflijk goed geschreven.
Hmm.
Dat ik veel liever daarnaar grijp.
We moeten even de auteur noemen.
Ja, van Jenne-Jan Holtland is het. Okay. Ja.
Het onderscheid tussen veld en lezer. Ik denk dat er voor jou als... Nou, misschien niet als lezer, maar ik denk ook als lezer. Maar ook als boekhandelaar. En om even een bruggetje te maken naar Lots Leesclubs. Iemand die de leesblik van andere mensen stuurt. En probeert te sturen op een diepe manier. Wel degelijk ook daarin een taak is. Die je ook al uitvoert. Door mensen op zo'n manier te laten kijken naar literatuur. Zoals jij me net hebt laten zien dat je naar Rob van Essen kijkt.
Ja, maar het ingewikkelde is natuurlijk. Dat als je daar geen boeken bij vindt die je wil lezen.
Zeker, ja.
Dan, dus ik merk zelf verschraling in mijn eigen repertoire.
Mm-hmm.
Omdat er gewoon heel veel is waarvan ik geen zin heb om het te lezen.
Ja.
En ik merk, en ik vind dat zelf dus heel... Ik vind het niet erg, maar ik vind het wel heel jammer. Ik merk dat ik dan dus heel veel meer Engelse literatuur ga lezen.
Ja.
Ook wat obscuurdere literatuur.
Mm-hmm.
Wat minder mainstream. En dat maakt het moeilijker om de brug naar de gemiddelde klant te vinden.
Ja.
En dat is eigenlijk jammer.
Want dat kon je vroeger beter. Je beschrijft eigenlijk gewoon mijn permanente staat van boekverkoperschap, eerlijk gezegd. En wat ik altijd heel veel gedaan heb is... Dus je hebt vaak van die blockbusters, Nederlandse literatuur... waar op een gegeven moment mensen het gevoel krijgen, dat moet ik lezen.
Mm.
En dan vragen mensen ook, moet ik dit lezen? Bonita Avenue, Kansen door Europa of zo. En ik ben helemaal niet iemand die mensen afraadt om die boeken te lezen. Maar ik stel wel een vraag van waar hou je eigenlijk van? Mm-hmm. Want mensen, dat is eigenlijk het moment dat mensen vergeten dat ze een smaak hebben. En als je dan in gesprek gaat, dan kan je heel goed iets te weten komen over hoe iemand leest. En dan kun je iets bijzoeken. En als je dan een voorraadje obscure literatuur hebt in je hoofd, dan kan je heel goed verrassen. En vaak ook, het is helemaal niet zo dat die obscuurdere literatuur altijd ook moeilijk is of zo. In mijn ervaring, hè?
Nee, maar ik vind wel dat je als boekverkoper breed moet kunnen aanraden. En of je dat nou doet doordat je het zelf gelezen hebt of doordat je gewoon het veld heel goed kent, dat maakt me niet uit.
Ja.
Maar ik vind dat je breed moet kunnen aanraden.
Zeker.
Ik vind dat je moet kunnen zeggen, wil jij gewoon een heel fijn A tot Z verhaal zonder fratsen, dan is dit goed.
Ja.
En dat ik vind ook dat ik dat wel geregeld ook moet kunnen lezen. Maar ik lees heel graag voor mijn plezier. Dus ik wil het eigenlijk niet moeten lezen. Ik moet het willen lezen.
Ja.
En ik hoef ook niet de blockbusters te lezen. Maar ik wil heel graag dat wat daar net achter zit, wel kunnen willen lezen.
Mm-hmm. En dat wordt steeds minder bij jou.
In de Nederlandse literatuur wordt dat steeds minder. Ja. Terwijl ik dus wel, in de vertaalde literatuur dat wel vind. Ik vind het heel veel in de Engelse literatuur. Maar ik in de Nederlandse literatuur voel ik gewoon bij mezelf een versraling in wat ik wil lezen en wat ik interessant vind. Hmm. Waar ik naar uitkijk of zo inderdaad die spark van krijg.
Ja.
Want om nog even terug te gaan naar Rob van Essen. Dus na De Goede Zoon schreef hij Minneapolis.
Ja.
Wat ik zelf echt ook een fantastisch boek vond.
Hmm.
Maar wat ik wel moeilijker vind om aan te raden, omdat het nog wat experimenteler is.
Ja.
Nog wat absurdistischer. En ik denk dat heel veel mensen aan het eind, stond ook in veel recensies, hè? Waarom is dit het eind?
Hmm.
En ik hou daar heel erg van.
Hmm.
Maar als iemand zegt, ik zoek een boek voor mijn moeder van 65, dan ga ik dat niet aanraden. Want dan wil je een boek waar iemand heel veel, waarvan je meer vertrouwen erin hebt dat iemand er heel veel plezier aan kan beleven.
Ja.
Dan dit, waarvan als ik een klant tegenkom die zegt, ik zoek iets onverwachts, ik zoek iets wat heel goed geschreven is, maar ik hoef niet zo'n recht toe recht aan verhaal. Dan word ik heel blij om Minneapolis aan te raden.
Ja.
Maar daarvoor moet je de klant meer kennen dan dat iemand het cadeau wil geven. Ja.
En daarom is voor een breed literair veld zijn boekhandels, zelfstandige boekhandels, van een levensbelang.
Zeker.
Om deze reden.
Ja. Volgens mij is dit een heel mooi bruggetje naar wat jij hebt gelezen.
Wat ik heb gelezen?
Ja, volgens mij heb jij heel divers gelezen.
Nou, ja en nee. Ik ben dus nog steeds bezig in twee boeken.
Mm-hmm.
Mustafa Stitu, Waar is het Lam? De nieuwe dichtbundel. Hij schrijft ongeveer eens in de 10 jaar een dichtbundel. Nu heeft hij er maar 9 jaar over gedaan, dus hij is snel geweest. En ik lees Willem-Jan Otte Zondagmorgen. Dat is heel divers, omdat het Waar is het Lam? Een ontzettend religiekritisch boek is. Heel, maar niet religiekritisch in een soort clichématige manier van, het komt allemaal door religie of zo, alles wat slecht is in de wereld. Maar heel, heel precies mes, met een heel precies mes snijdt hij de hele Abrahamitische traditie open en kan heel, heel, heel goed en heel woedend ook precies aangeven waar het pijn doet, zeg maar. En op een soort soms verhalende manier, op een soms filosofische manier, maar ook bijvoorbeeld in iets heel autobiografisch, een gedicht over hoe die dan naar scholen gaat en dat er in scholen dan leerlingen zijn of leraren die dan zeggen, ben je moslim, ben je dit, ben je dat, ben je zus, ben je zo, en dat hij dat allemaal, dat hij helemaal begraven raakt onder al dat soort identiteits
labeltjes
labeltjes en ook de verwachtingen van gedragingen die dan daarbij horen. En dat het dan eigenlijk al helemaal niet meer mogelijk is om überhaupt iets te zeggen. En de manier waarop hij dat doet, het is ook echt een... Het is altijd best wel een zachtaardige dichter geweest, ook in zijn toon, in zijn zinnen. En ik schrok echt zo hoe heftig ook zijn taal is. Hoe hard, ja, het is echt een mokerslag van een bundel. En ik, als ik nu zou moeten gokken wat de beste bundel van het jaar wordt, dat is deze.
Nice.
En Willemijn Otte heeft een essayboek gemaakt waarin hij gewoon het hele kerk, dat is een katholiek, het hele kerkelijk jaar beschrijft, wat hij niet heeft bijgewoond vanwege corona. En dat als aanleiding neemt om daarover te schrijven, te essayeren. Maar het is gewoon een essay over een theaterstuk, uiteindelijk.
Welk theaterstuk?
De Missen.
De Kerk.
De Missen.
Ja.
Zeg maar, het is een theaterstuk van 52 stukken.
Ja, bedrijven.
52 bedrijven, ja. En hij neemt dat als aanleiding om gewoon over van, ja, op zijn Willemijn Otte te essayeren. Zoals hij dat altijd al doet. Met film, met toneel, met literatuur. En als je zeg maar de tegenstelling aan de oppervlakte tussen deze twee boeken even buiten beschouwing laat, dan heb je twee boeken die heel serieus met die hele Abrahamitische traditie omgaan. En twee boeken die ook heel erg hetzelfde willen. Namelijk zachtheid. Het zijn allebei eigenlijk boeken over zachtheid, over ontmoeting, over menselijkheid, over kwetsbaarheid.
Kijken naar de ander, zonder. Kijken,
ja. Ja. En dat is wat daarom passen die boeken, wat mij betreft, perfect bij elkaar. En wat aan de oppervlakte heel erg tegengesteld lijkt, is uiteindelijk twee hele zachte dichters die heel precies denken, heel precies schrijven en heel uiteindelijk iets heel ontroerends hebben gemaakt.
Mooi, ja. Mooi. Ik denk wel dat ik het hierbij nuttig vind om op te merken dat ik een aantal gedichten uit Waar is het Lam heb gelezen. Mm-hmm. Dat ik ook heel erg onder de indruk was.
Ja.
Maar ik heb gewoon hier en daar de bundel opengeslagen en een gedicht gelezen. En ik heb niet het gevoel gehad dat ik alleen maar religiekritische gedichten las. Mm-hmm. Ik heb vooral het gevoel gehad dat ik hele mooie gedichten las.
Oh, oké. Nee, dus ja, ik ook
dat,
hoor.
Nee, maar ik bedoel eigenlijk te zeggen, ja, als ik jou hoor, ja, dan zou ik denken, dit is geen bundel voor mij, want ik hoef niks met die religie.
Nee, dat kan heel goed, ja.
Dus daarom dacht ik voor de luisteraar,
ja, uiteraard, ja,
voor de luisteraar,
ja,
dacht ik, laat ik ook nog even benadrukken dat het gewoon hele, op zichzelf ook hele mooie gedichten zijn als je niet
over religie wil lezen.
Als je, ja, niet over religie, ja, wil lezen, of als je denkt, ja,
ja,
oh, maar, ja, maar ik wil gewoon een dichtbundel lezen. Ik wil niet over religie lezen.
Ja, ja, dat zal met mijn blik te maken hebben. Ik kan me niet voorstellen hoe je Waar is het Lam kunt lezen en helemaal niet aan religie kunt denken.
Nou, misschien als je alle gedichten leest.
Ja,
vallen ze dan met elkaar? Maar ik, ja, heb gewoon, dus die woede die jij, ik las één gedicht en ik dacht, wow.
Ja.
Ik voelde die woede, maar ik had het gevoel, ja, dat het een relationele woede was.
Oh,
en,
ja,
niet, en misschien was hè?
Dat sluit elkaar natuurlijk niet uit. Ja.
Nee.
Ja.
En ik las een gedicht over natuur. Ik geloof het landschap in Marokko, denk ik.
Ja.
Waar ik zo... Ja, dat me daar bracht.
Ja, yeah, ja. Yeah.
En dat ik dacht, in wat jij zegt, hè, hele precieze taal, maar tegelijkertijd zo weinig zeggend, zo, yeah, in één,
ja, maar dat is
goed
echt,
gekozen woord.
Dat is echt die toe, hè, ja.
Bam, je Oef. Ergens kunnen neerzetten.
Ja. Maar hij heeft zichzelf wat dat betreft ook echt overtroffen. Ik ben altijd al een liefhebber van zijn werk, maar hij heeft echt, wat je nu beschrijft, dat je denkt van, oh, hij heeft ook echt helemaal geen enkele truc meer nodig of zo. Hij kan alle poëtische trucs gewoon helemaal achterwege laten.
En tegelijkertijd, ja, maar dan, tegelijkertijd heeft hij, ja, dus een bepaalde wending in die, ja, zinnen, dat, ja, je dan denkt dat je bijna zo, huh?
Ja, ja, het is ongelooflijk. Het is, ja. Wat een dichter is dat.
Ja.
Ja. Ik heb het ook nog niet uit, hè, dus... Ik moet het af en toe gewoon even wegleggen.
Ja, zo, snap ik, ja.
En ook als je zelf probeert te schrijven, zoals ik nu, dan kan het soms ontmoedigend zijn om zoiets goed te lezen. Ja. Maar ja, wat een bundel. Echt ontzettend mooi.
Maar goed, daar gaan we niet uit voorlezen, want ik ging
nee,
het voorlezen.
Nee, jij gaat het voorlezen,
vandaag.
Ja. Nee, dat,
En ik heb je al anderhalve week lekker gemaakt door niet te zeggen wat ik ga voorlezen.
Ja.
Om vooral wel te zeggen wat ik eerst van plan was en toch niet ging doen.
Ja.
Ben je er klaar voor?
Wat je eerst van plan was en wat je toch niet ging doen. En wat was je... Zeg eens even wat je eerst van plan was.
Ja, dus ik had een recensie gelezen van... In het NRC van die bundel van Thijs Nuits.
Tijl Nuits. Ja.
Tijl Nuits.
Ja. Van Maria Barnas, de recensie.
Ja, dat was van Maria Barnas. En zij citeerde daarin een gedicht wat me deed denken aan een gedicht van Ingmar Heitse. Wat ik echt een heel mooi gedicht vind. Dus ik dacht eerst, ik lees die twee gedichten voor.
Oh ja.
En toen was ik laatst een nieuw binnengekomen boek aan het lezen in de winkel. En toen dacht ik, ja, het maakt dus eigenlijk helemaal niet uit waarover je schrijft.
Exact. Dat is
als
waar,
je maar goed schrijft.
Ja.
Dus, dit gaat over gras.
Kijk.
Grassen, moet ik eigenlijk zeggen.
Hmm.
In het voorjaar groeien ze langzaam. En tot mei vallen ze eigenlijk amper op. Maar dan beginnen ze te groeien en ontstaat er een golf van zinderend groen die zich geleidelijk opbouwt tot een groen crescendo in juli. Daarna begint de trage transformatie tot het tapijt van herfstkleuren. Bruin, goud, koper en vervaagde geeltinten met vleugjes wijnrood en paars. Daarna vervagen ze geleidelijk tot hun verbleekte winterversie, rechtopstaand en ritselend in het lichtste briesje, wat ze een zachte maar levendige uitstraling geeft wanneer de rest van de tuin gebukt gaat onder het juk van de winter. Resten van de oude kleurige beplanting zijn nog aanwezig in de vorm van de intense Allium hollandicum, Purple Sensation, en de feloranje tulp Ballerina, waarmee dit gebied eerst vol stond en die nog steeds hardnekkig stand houden. Twee enorme Rosa Moyesii zijn nog achter in de borders te vinden, in juni bekleed met felrode bloemen en in de herfst behangen met de karakteristieke flesvormige bottels. Ik heb de grassen aangevuld met cardoens, wegdistels, heleniums, rudbeckia's, circiums, angelica gigas, knautia macedonica, coreopsis, boomdahlia's, kniphovia's, helianthus salicifolius, inula's en pluimpapavers en talictrum, verbena bonariensis, asters en toortsen gestimuleerd zich uit te zaaien, samen met massa's bronzen en groene venkel.
Dit is heel mooi. Wie heeft dit geschreven?
Dit is uit Tuinieren met Montidon.
Echt waar, joh.
Ja.
Het is echt een ontzettend mooie tekst. Ja.
Mooi, hè?
Ja.
Maar
wat goed gevonden ook.
Het is echt, als je dat boek overslaat, het is gewoon de hele tijd denk je, wat ben ik aan het lezen?
Het is een ready-made.
Ja, het is prachtig.
Wat heb je dat goed gevonden.
Dank je.
Ik dacht echt, wie is de dichter? Ja.
Goed, hè?
Ja.
Dus tuinieren met Montidon.
Sorry.
Je koopt het dus voor, omdat je denkt, ik heb het nodig voor de tuin.
Ja.
En dan zit je dus...
Literatuur te lezen. Ja. En het is wel waar, hè, wat je zei. Het maakt niet uit waar je over schrijft. Dat is echt, echt waar.
Goed, hè? Ja.
Je kunt gewoon prima over een stuk hout schrijven of zo.
Ja.
En dat gaat dan... Het wordt vanzelf op een of andere manier autofictie. Zeg.
Ja.
Dat is echt gewoon waar. Ja.
Ja, dus nou ja. Dus dit is uit het hoofdstuk De Grassen.
Dat is een mooie tekst, ja.
Ja,
dankjewel.
Ja, alsjeblieft.
Oké, nou...
Dat was hem weer.
Dat was hem weer. De derde aflevering van de Over het Water podcast. Tot de vierde.
Inderdaad.
Hallo.
Hi.
Hi.
Wil je misschien een, hoe heet het ook weer?
Een tahin chocoladekoekreep.
Een tahin chocoladekoekreep waar je de tahin niet proeft.
Nee, maar je alleen de chocola proeft.
Nee, tegen.
Wow. Uit het boek Uit één bakblik.
Oh, daar heel weird.
Door Lot gemaakt.
Ja. Yep.
Oh, heel raar.
Mooi zo.
Pak even chocola.
Ja, precies.
Ja, succes met het opnemen verder.
Dankjewel. Doeg. Hallo.